Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Gaat u zitten. We zingen ook nog samen de volgende liederen van 626, dus 2, 3 en 4. We willen samen de Heer een zegen vragen voor ons samen zijn. Heer, als we samen dit lied hebben gezongen, zie ons wachten, zie ons wachten. Schenk een zegen, dierbare Heer. Daar hebben we zo'n verlangen voor morgen. Dat Gij door uw woord en geest tot onze harten spreekt. En dan willen we u zo danken. Voor het woord wat we mogen hebben, dat we mogen lezen, dat we mogen overdenken, dat we met elkaar mogen delen. We danken u voor uw heilig woord, wat juist in deze tijd zo wordt aangevallen en bekritiseerd. Maar we willen u zo danken dat het levende woord van de levende God is. We willen u danken voor uw gave van de Heer Jezus. We willen u danken voor de Heilige Geest. Wil u zo danken, Heer Jezus, dat u gekomen bent en ons hebt opgezocht in onze nood, in onze zonde, in onze duisternis, waar we van natuur in geleefd hebben. Heer, dan moet ik zo vaak denken aan dat lied. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Door genade mogen we een kind van u zijn. Heer, wat een wonder is dat. En we moeten u belijden dat we daar niet altijd bij stilstaan. Maar wilt u ons vanmorgen er opnieuw bij bepalen? Dat wat er ook in deze chaotische wereld gebeurt. Wat er in ons persoonlijk leven kan gebeuren. En er kan ontzettend veel gebeuren. Dat u op de troon zit. Dat u heel dit wereldgebeuren in uw handen hebt. Dat het zo waar is wat uw woord zegt. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dat moest uw oude volk ervaren en ondervinden. Maar dat mogen uw kinderen vandaag ook weten. En we willen bidden voor ieder die hier vanmorgen zit of meeluistert. Heere, u kent haar, u kent hem. U kent de diepste overleggingen van ons hart. Ja, u kent zelfs onze gedachten. U weet wat een ieder nodig heeft. Wilt u de rijen doorgaan? Wilt u de rijen langs gaan en tot harten van ons allen spreken? Dat we worden opgebouwd, bemoedigd, vermaand als u dat nodig vindt. Want heel uw doel is liefde. We willen u daar zo voor danken. We willen bidden, Heere, voor ons land en volk. Als we het toch zien. En we hebben daar grote zorgen over. Hoe ons land meer en meer van u afdwaalt. Hoe er allerlei wetten in de maak zijn die het christelijk getuigenis aan banden willen leggen. O God, dan danken we u dat we nog steeds de vrijheid hebben om bij elkaar te komen. Maar dan danken we ook heel bijzonder aan onze broeders en zusters. In zoveel landen op de wereld waar dat al lang niet meer kan. Die op de vlucht zijn, die gemarteld worden en vaak gedood worden. Heer, leer ons dan ook de kansen te benutten die gij ons nog geeft. We bidden ook in het bijzonder voor uw oude volk Israël. U weet, Heer, hoe het steeds meer in de tang komt. Hoe iedereen het eigenlijk in de steek laat. Maar dank u wel dat uw belofte, ook voor uw oude volk, in de Heer Jezus ja en amen zijn. En dat het nog een geweldige toekomst tegemoet gaat. Als straks de koning voor Israël komt. Heer, en misschien is dat moment wel heel kort bij. En hij zal zitten op de troon in Jeruzalem. En van daaruit de aarde zal regeren. Heer, wat een tijd zal dat zijn. Maar we weten ook dat voor dat moment gij uw gemeente tot u neemt. En Heer, we leven in ernstige tijden. We leven in de eindtijd. De komst van de Heer Jezus staat voor de deur. En dan willen we u bidden. Wilt u vanmorgen ons opbouwen? In ons allerheiligst geloof. Dank u wel, Heere, voor wie u bent en wat u gaat geven. Geloofd en geprezen zij uw wonderbare naam. Amen. U krijgt gelegenheid, en het is al even genoemd vanmorgen, om uw gaven te geven. In de eerste rondgang 2 collecten. Voor het werk in de gemeente en voor de diaconie. En straks in de tweede rondgang voor het bouwfonds. En we willen zingen met elkaar Johan de Heer 584, alle drie de coupletten. 584, alle drie de coupletten. Ja, wat zijn die liederen uit die oude bundel toch mooi, hè? Ja. Lieve mensen, wij leven, en dat is hier al heel vaak gezegd, denk ik, in de eindtijd. We leven vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, of om het nog beter te zeggen, voor de opname van Gods kinderen. Maar christenen worden in deze tijd in toenemende mate geïndoctrineerd door een liberaal humanistisch denken in ons land. Wat 10 jaar geleden nog vaststond, wordt vandaag op zijn zachtst gezegd ter discussie gesteld. En niet alleen in de wereld, ook in toenemende mate onder christenen. Als je vandaag tegen sommige christenen zegt dat jij gelooft dat bijvoorbeeld seksualiteit iets is wat God gegeven heeft binnen het huwelijk, dus niet ernaast en ook niet ervoor, dan word je aangekeken alsof je van een andere planeet komt. En dan vinden ze je eigenlijk maar een beetje zielig. Als jij vandaag als jonge man, als jonge vrouw zegt dat je niet met je vriend of je vriendinnetje op vakantie gaat met z'n beiden, omdat je vindt dat dat niet kan, ja, dan tel je eigenlijk niet meer mee. Er was jaren geleden bij ons in de kerk een ouderling, die vertelde zo in een vergadering, ja, mijn dochter die gaat met haar vriend samen op pad in het tentje. Ik ben er eigenlijk niet zo'n liefhebber van, maar ja, ze hebben tegen mij gezegd, er gebeurt niks. Ik zeg dat nog eens een keer. En zei, er gebeurt niks. Oh, ik zei tegen mijn vrouw toen ik s'avonds thuis kwam, dan geloof ik morgen maar eens even bij de dokter langs loop. Want dan is het blijkbaar met mij is niet in orde. Maar zo wordt dat algemeen vandaag ook gezegd. Er is moed voor nodig om als mensen, zeker als jonge mensen, en ik benijd jullie niks, te zeggen dat je nog wil vasthouden aan de principes van het woord van God. Dat is verdraaid lastig vandaag. En toch ben ik ervan overtuigd en ik zie het ook, als je dat wilt en je doet het, dat de Heere dat ook zegent. Ook de vervolging en de verdrukkingen nemen steeds toe voor christenen. Ik las een tijdje geleden op internet dat er elke 5 minuten op de wereld een christen wordt vermoord om zijn geloof. Moet je even nadenken. Elke 5 minuten. En dat neemt alleen maar toe. We krijgen het bepaald niet makkelijk op. En ik denk wel eens, ja, wat zullen wij nog moeten meemaken in het Westen? Zou het ook niet zo kunnen zijn dat de Heer ons op de proef gaat stellen? En ik wil vanmorgen de vraag in uw middenleven leggen, en daar ben ik zelf van de week ook mee bezig geweest. Durven wij de Heer nog op zijn woord te vertrouwen? Durven we hem 100% persoonlijk te vertrouwen? En ik wil met u lezen uit Exodus 14. En daar is de centrale tekst, en dat kunt u nooit weer vergeten, dat is heel makkelijk, Exodus 14, vers 14. De Heere zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. En wat is dat moeilijk, mensen, om stil te zijn. En toch zul je merken dat als wij stil worden, dan gaat de Heere werken. Exodus 14 vanaf het eerste vers. En de Heere sprak tot Mozes, zeg tot de Israëlieten dat ze teruggaan. Ze waren namelijk al op pad. En zich legeren voor Pi-Achiroth, tussen Migdol en de zee. Recht tegenover Baal-Zephon zult gij u legeren aan de zee. Dan zal Farao van de Israëlieten denken, ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hun de weg versperd. En ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. En dan zal ik mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben. En ze deden alzo. Toen aan de koning van Egypte bericht werd dat het volk gevlucht was, veranderde de gezindheid van Farao en van zijn dienaren ten aanzien van het volk. En ze zeiden, wat hebben we gedaan dat we Israël uit onze dienst hebben ontslagen? En daarop spande hij zijn wagen aan, nam zijn volk met zich Hij nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte, alle volledig bemand. En zo verhardde de Heer het hart van Farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort, door een verheven hand geleid. De Egyptenaren nu en al de paarden en de wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en ze haalden hen in, terwijl ze gelegerd waren aan de zee bij Pi-Hahiroth tegenover Baal-Zephon. Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Heere en zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte, dat hij ons meegenomen hebt om te sterven in de woestijn? Wat heb je ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten we de Egyptenaren dienen, want we kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, houd stand. Dan zult gij de verlossing des Heren zien die hij u heden bereiden zal. Want die Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. En dan komt de centrale tekst, de Heren zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dan ook nog vers 19 en 20. Toen verliet de engel Gods, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook verliet de wolkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. En zo kwam ze tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in. En de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte ze de nacht, zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht. Tot zover de lezing van het woord van God. Voordat we daar met elkaar over nadenken, krijgt u gelegenheid om de derde collecte te geven, bouwfonds. Hè? En we zingen Johan de Heer 112, 1, 2, 4 en 5. 112, 1, 2, 4 en 5.
Oh.
hebben een God van wonderen. Alleen die doet Hij op het moment dat Hij dat wil. En niet op het moment dat wij willen. En daar lopen de meningen vandaag onder christenen nog wel eens over uiteen. Wat we gelezen hebben is een groot wonder. Een volk wat geleid wordt door de zee. Het verstand zegt het kan niet. Maar de Heere zegt het kan wel. Er was een dominee die gaf een bijbelstudie over Exodus 14. En die vertelde vol verve het grote wonder dat God zijn volk leidt zelfs door de zee heen. Ging er een man op staan te zeggen, dominee schijt toch uit met die verhaaltjes. Dat geloof ik al lang niet meer. Trouwens, de wetenschap heeft al lang vastgesteld dat er niet meer dan 20 centimeter water stond. Waarop die dominee zei, dan is voor mij het wonder nog veel groter. Want dan is farao met al zijn ruiters verdronken in 20 centimeter water. Die man had een groot geloof. 1 Korinthe 10 zegt, lieve mensen, dat Gods handelen met zijn volk Israël ons gemeente vandaag ten voorbeeld, ter bemoediging, ter vermaning en ter waarschuwing is. U kent de geschiedenis, na 430 jaar wordt Israël verlost uit de slavernij van Egypte. Maar dat gaat niet bepaald zonder slag of stoot. U weet, er komen plagen, eerst 5. En dan lezen we, en farao verhardde zijn hart. Maar vanaf de 6e plaag lezen we, God verhardde het hart van farao. Toen kon hij niet meer. En toen ik er van de week over nadacht, toen dacht ik, daar zit toch een ernstige les in voor de mensheid. God spreekt. God blijft waarschuwen. God blijft bemoedigen. God wil zijn evangelie kwijt vandaag. Heel graag. Want er staat in de Bijbel dat de Heere wil dat alle mensen tot behoudenis komen. Maar er is een goddelijk tot dat. God spreekt misschien vaak tot het hart van de gelovigen. Je moet je daarvan bekeren of je moet dat niet meer doen of je moet zus doen of je moet zo doen. God wijst een bepaalde weg. Maar er komt een keer een moment, dan gaat God zwijgen. Er is een goddelijk tot dat. En we weten na de 9e plaag, de plaag van de duisternis, dan komt de 10e plaag. Overigens ook heel merkwaardig, die 9e plaag. Het was in Egypte aardedonker. Alleen staat er zo prachtig, in Goshen was het licht. Heb je wel eens afgevraagd waarom? Ze hadden een lam in huis. Wat moesten ze namelijk die 3 dagen in huis hebben? Het kan nog zo donker worden in de wereld, broeders en zusters. En dat wordt het. Maar voor een kind van God mag het licht zijn. Omdat we overdrachtelijk gesproken een lam in huis hebben. Als u de Heer Jezus kent, dan weet u dat Hij voor u gestorven is. Het volmaakte lam dat geslacht is. En daarom hoe donker het ook kan worden, voor een kind van God mag het licht zijn. Israël werd verlost door een bloed van een lam. U mag weten, als u de Heer Jezus kent, en dat hoop ik allemaal, dat u verlost bent door het bloed van het lam. Het volmaakte lam van God. En dan komt de 10e plaag. U weet, de eerstgeborenen sterven van mens en vee, van dieren. Israël, of farao moet ik zeggen, als zich vergrepen aan Gods eerstgeborenen. Israël is Gods eerstgeborene. Israël is Gods volk. Ook vandaag nog, al zegt de hele wereld nee, God zegt ja. En dan moeten alle eerstgeborenen in Israël sterven. Want God had gezegd, wie mijn oogappel aanraakt, en dat is Israël, raakt mij aan. En ik wil u wel eerlijk zeggen, als ik zie wat de wereld vandaag met Israël doet, nog steeds Gods oogappel, dan houd ik mijn hart vast. Dan moet ook God daarover met zijn oordelen komen. Dat kan niet anders. Zoals hij met zijn oordelen over Egypte kwam. Farao wordt na de 10e plaag gebroken. Althans, voorlopig. Hij zegt tegen Mozes, ga maar weg, neem alles maar mee. Je mag nog geschenken meenemen ook, maar ga alsjeblieft. Anders gaat mijn hele volk eraan. Ik wil je nooit weer zien. En dan gaat Israël op weg. Dan daar ze in een wolkolom, heel bijzonder. En dan 's nachts in een vuurkolom. Dat is ook een prachtig mooi beeld voor de leiding van de Heilige Geest in het leven van de geloof. Maar goed, dat is een ander onderwerp. En wat waren ze blij? Na al die jaren slavernij. Ze waren verlost. En ik heb wel eens gedacht, toen ze op pad gingen, als ze de bundel van Johannes de Heer hadden gehad, en dan hadden ze vastgezongen, voorwaarts Christus strijden. Maar ja, die hadden ze toen nog niet. Maar ze hebben vast wel een ander lied gezongen. Ze waren na al die jaren verlost. Maar dan gebeurt er iets merkwaardigs. We hebben het gelezen. God zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze teruggaan. Teruggaan? En ze waren net op pad. Ze moesten naar het oosten, ze moesten naar Kanaan. Maar God zeide dat ze teruggaan naar het westen, naar het zuidwesten. En misschien hebben de Israëlieten zich afgevraagd, ja maar heren, vergist u zich nou niet? U weet toch wel de weg, u weet toch dat we op weg zijn naar Kanaan? Vergist u zich niet? Hebben jullie die vraag ook wel eens in uw leven? Heren, wat vergist u nou zich niet nu ik deze weg moet gaan? Ik begrijp er niks van. Volgens mij is het die kant op, maar heren, u stuurt mij de hele andere kant op. Waarom ik juist? Waarom krijg ik deze ziekte? Waarom heb ik mijn baan verloren? Waarom willen mijn kinderen de Heren niet volgen? We hebben zoveel waaroms in ons leven. En dat is zo begrijpelijk vaak. En ook zo menselijk. Maar weet u, onze kinderen zongen vroeger altijd al, Gods weg is de beste. De beste altijd, maar of wij dat begrijpen, is natuurlijk een vraag van een heel andere orde. Gods weg is de beste, ook met Israël. Want wat was Gods bedoeling? We hebben het gelezen in vers 4, tweede gedeelte. Dan zal ik mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken. Daar gaat het altijd om. En ze zullen weten, de Egyptenaren dan, dat ik de Heere ben. Alles wat God in ons leven doet, is opdat zijn naam verheerlijkt wordt. En dat vergeten we wel eens. Als we tot geloof komen, dan is dat een wonder van God. We hebben het gezongen, hè? Ik weet niet waarom Gods genade aan mij werd betoond. Nee, ik weet ook niet. Waarom ik wel en mijn broer en mijn zusjes niet? Ik weet het niet. Maar het is wel een bijzondere genade. Maar alles wat God in het leven doet van een mens, is dat zijn naam verheerlijkt wordt. Het gaat er niet om dat u in de eerste plaats in de hemel komt. Ja, ook. Tuurlijk. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat Gods naam in ons leven verheerlijkt wordt. Daarvoor is de mens geschapen. De mens komt er niet aan toe, meestal niet. De hele boel gelovigen komen er ook niet aan toe. Maar dat is wel Gods bedoeling. En zo was het ook met Israël. Dat Gods naam in ons leven verheerlijkt wordt, dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, zegt de Heer, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. God wilde zichzelf verheerlijken. En dat gaat precies zo God gezegd heeft. Als Farao uit zijn roes ontwaakt, dan zegt hij tegen zijn bediener, wat zijn we ontzettend dom geweest door die goedkope arbeidskrachten zomaar laten te vertrekken. Dat is een economische blunder van de eerste orde. Hadden we nooit moeten doen. En hij roept zijn hele leger bij elkaar, we hebben het allemaal gelezen, en hij zet de achtervolging in. Maar Israël had niks in de gaten. Ze waren vrolijk op weg gegaan. Ze zouden er komen, want dat had God gezegd en dat geloofden ze onvoorwaardelijk. Ze gingen voort, zegt vers 8, door een verheven hand geleid. Al de weg leidt mij mijn heiland. Ja toch? Maar dan komen ze plotseling tot ontdekking dat Egyptenaren onderweg zijn naar hun toe. Grote paniek, lijden in last. En de vrolijke stemming slaat om in gemopper en geklaagd. We hebben het gelezen. Ze riepen tot Mozes en ze schreeuwden tot de Heer. Waarom, waarom, waarom? Ja, als alles voor de wind gaat, dan kun je wel makkelijk zingen en loven en jubelen. En dat moet je ook doen. Misschien komen we daar wel heel vaak aan tekort. Maar als het allemaal anders loopt in ons leven, als het niet zo gaat zoals ik dat gedacht had, dan wordt het wel een stukje moeilijker. Ja, we kennen de Heere natuurlijk. Maar als het lichaam niet meer wil, dat is niet makkelijk. Als mijn blik vertroebeld wordt op de dingen, als ik moeite met mijn familie, met mijn kinderen, met mijn buur, nou ja, noem een heleboel dingen maar op. Als alles tegen zit, hoe reageren we dan? Want dat is dan toch wel een heel ander verhaal. De Israëlieten zeiden tegen Mozes en ze schreeuwden tegen de Heere. En als je dat zo leest, dan denken we, wat een ondankbare mensen eigenlijk toch. Waar ze na al die jaren verlost, bevrijd, gaan ze op weg, de Heere zou zorgen. En dan zeggen ze, had ons maar in Egypte gelaten. Het zag er ook niet zo rooskleurig uit trouwens hoor. We moeten ook eerlijk zijn. Voor hun was de zee. Achter hun kwamen de Egyptenaren opzetten. En opzij van hen immense hoge bergen waar ze absoluut niet overheen konden. Ze zaten als ratten in de val. En toch was er nog één kant open. En dat was naar boven. Alleen door een gemopper en een geklaag en met zichzelf bezig zijn, hadden ze die weg helemaal niet meer in de gaten. En dat overkomt ook zo vaak ons. Hè? Dan zijn we zo met onszelf bezig. Ja, we kennen de Heer en we weten allemaal precies hoe het verstandig moet. Maar dan kan onze blik zo vertroebeld worden. En dan kunnen we zo in beslag genomen worden door het hele. Ik spreek ook uit ervaring hoor. Weet je, het is altijd met evangelisch een boemerang. Hè? Als je tegen een ander zegt, komt het altijd terug. Dat is maar goed ook. Maar dan kunnen we zo verduisterd zijn dat we de dingen niet meer zien. Dat we zelf de weg naar boven niet meer zien. Dan zijn we helemaal vergeten hoe wonderlijk de Heer ons toch in al die jaren geleid heeft. Dan zijn we helemaal vergeten welke enorme zegeningen we van de Heer ontvangen hebben. Weet u, ik las van de week een tekst in Deuteronomium 13, vers 3. En als je wel eens vragen hebt waarom dit en waarom dat, dan zegt God tegen Israël, de Heere stelt u op de proef om te zien wat er in uw hart is. Of u hem wel lief hebt met heel je hart. God stelt ons soms op de proef. De duivel verzoekt. Maar God beproeft, dat moet je wel uit elkaar houden. God verzoekt niet. God beproeft. En ook in deze is heel zijn doen liefde. Maar hoe gaan we met de dingen om? Bijvoorbeeld, noem maar wat. In geval van ziekte. Ja, er zijn vandaag allerlei bijeenkomsten waar je dan zo heen kunt en dan kun je het allemaal zo regelen. Maar gaan we ermee naar de Heer en zeggen, Heer, wat heeft u hiermee te zeggen? Of rennen we eerst naar de dokter en de specialist en pilletjes en tabletjes. Moet ook hoor, begrijp me niet verkeerd. En daar mag je de Heer ook voor danken. Maar je moet het wel vragen of de Heer het wil zegenen. Broeder Kits zei altijd, oude broeder Kits, op een flesje van een gelovige staat voor het gebruik bidden. En ik denk dat hij gelijk had. Want als de Heer het niet zegent, dan kan je het net zo goed weggooien. Maar zoeken we altijd eerst Gods aangezicht. Heren, wat heeft u met deze dingen tot mij te zeggen? Ik denk wel eens, misschien zijn er daarom ook zoveel valse leerlingen vandaag. En valse profeten en valse dwaalleraar. Misschien wel om ons op de proef te stellen. Of we de Heren van harte lief hebben. Of we willen vast blijven houden aan zijn woord. En ons niet aan de war laten brengen door allerlei winden van leer die vandaag op ons afkomen. Vandaag hebben we te maken met het zogenaamde welvaartsevangelie. Als je de Heer kent, gaat hij alles voor de win. En dan denk ik altijd aan die zieke broeders en zusters, die stumpen zullen dat allemaal niet begrijpen. Zo wordt het ook vaak uitgelegd. Als je Heere kent, dan heb je een goede baan, dan heb je een dikke bankrekening, dan gaan je beleggingen omhoog. Bij iedereen gaan ze naar beneden, maar dan gaan ze omhoog. Dan ben je nooit meer ziek. Ik hoorde gisteravond nog iemand op de televisie zeggen, als je wel ziek bent, dan snap je het niet. Je moet gewoon naar de Heere gaan, want die wil dat je beter wordt. Maar het is een leugen van de vijand, hoor. Om ons in de war te brengen. Dat zijn de dwaalleraars in deze tijd die de gemeente willen in verwarring brengen, die de gemeente willen schudden. En er zijn heel wat mensen die in allerlei toestanden terechtgekomen zijn. De Bijbel belooft nergens dat het een kind van God in alles voor de wind gaat. Ik heb het tenminste nog nooit kunnen lezen. Sterker nog, de heer Jezus heeft gezegd, die spreekt over vervolging, over lijden. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En zou dat niet kunnen zijn, als we willen delen in zijn lijden, in zijn smaad, om straks te delen in zijn verheerlijking? Denk het wel. Ga maar eens zeggen op een verjaardag, ook waar christenen zitten, dat jij nog vast wil houden aan de Bijbel en allerlei dingen waar we vandaag mee te maken hebben. Dan krijg je geen staande ovatie, hoor. Dan ben je maar zielig, dan hou je de ontwikkeling tegen. Dan kun je eigenlijk niet meer mee. In die tijd leven. Maar de Heere vraagt, durf je mij in alles te vertrouwen? De Heere zal voor je strijden. En gij zult stil zijn. Toen ik pas tot geloof kwam, legde ik het wel eens onbewust anders uit. Heer, als u nog stil bent, zal ik wel strijden. Dat zeiden we niet. Maar daar kwam het wel op neer in je leven. Dat dacht je dat je alles zelf moest doen. Denk ik soms nog wel eens, maar... Nee, de Heere zal voor je strijden. Zei God tegen Israël. En jullie zullen stil zijn. De Heere zal voor je strijden, zegt de Heere vandaag tegen ons. En wij zullen stilstaan. Alles wat er in ons leven gebeurt. Ook de dingen die wij niet begrijpen. En er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Gebeuren onder Gods toelating. Dat is vaak moeilijk om dat te vatten, om dat vast te houden. En toch is het zo, zegt de Heere in zijn woord. Trouwens, God had de Israëlieten zelf in deze situatie gebracht, hebben we gelezen. Hij had ze uit Egypte geleid. Hij had de hart van Farao verhard. Hij had ze de andere kant op gestuurd. En hij liet Farao het volk achtervolgen. Het gebeurde allemaal onder Gods toelating. En de bedoeling was, en ik zal het u nog een keer lezen, vers 5. Dan zal ik mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken. Daar gaat het om. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. Ik vind dat zo'n geweldige bemoediging. Wat er ook in je leven gebeurt, en wat kan er veel in een mensenleven gebeuren. Wat er ook in de wereld gebeurt. En wat gebeurt er ook gigantisch veel vandaag in de wereld. Toch heeft de Heer het allemaal in zijn hand. Maar wij moeten als mensen niet proberen om dat met ons beperkt verstand te begrijpen. Toen ik pas tot geloof kwam, toen was ik altijd zo blij dat er niet in de Bijbel stond dat ik alles begrijpen moet. Maar dat ik God op zijn woord mag geloven. En dat is best wel eens moeilijk. Durf je mij in alles te vertrouwen? Dat was de vraag waar ik mee begon. Ouderen, die aan het eind van hun leven staan. Jongeren die naar de mens gesproken nog aan het begin van hun leven staan. Durf je mij in alles te vertrouwen? Ouderen, als de moeite in het lichaam komen, dat valt vaak niet mee. Maar durf je het dan in zijn handen te leggen? En zei, Heer, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel. Ik was ooit eens bij een zieke broeder op visite, heel ernstig ziek. 3 dagen later was hij ook overleden. En toen zei ik, Steffen, jongen, hoe ga je daar nou mee om? Hij zegt, ik kan de Heer niet meer begrijpen. Ik was 62, ik ging met de fut, ik denk nog een gezellige tijd met elkaar, met de vrouw, en dan gebeurt dit. Hij zei, maar ik heb een kaart gekregen van iemand van de week en die heb ik daar op de vensterbank neergezet. Hij zei, kijk maar. En dan stond op: Heere, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel. Dat is geloven. Ik begrijp u niet, maar vertrouw u wel. Jonge mensen, met je vele kansen vandaag, met je fantastische opleidingen, durf je de Heere te vertrouwen voor de rest van je leven? En ze zeggen: Heere, hier is mijn leven, hier is mijn gaven en talenten, mijn capaciteiten, mijn opleiding, ik leg het in uw hand. Oh, wat zou de Heer je dan geweldig kunnen gebruiken. De wereld zit niet te wachten op mensen die alle, op christenen die alles weten. Op christenen die zeggen: Heer, hier is mijn leven. Ik leg nu mijn alle Heer aan uw voet, Jezus, ik kom. Ja, dan kunnen we mooi zingen. Maar is dat ook zo? De Heer had heel de situatie in Israël in zijn handen. Ook al begrepen ze er geen snars van. De Heer heeft uw situatie, uw leven, ook al begrijp u het niet. En ik begrijp het vaak niet. Toch in zijn handen. God doet vandaag ook wonderen, maar geen wonderen waar wij mee pronken kunnen. Maar wonderen die zijn naam verheerlijken. En die de naam van de Heer Jezus groot maken. Hoeveel wonderen heb u in uw leven wel meegemaakt die u misschien niet eens in de gaten had? Is het geen groot wonder dat u tot geloof in de Heer Jezus bent gekomen? Ik weet niet waarom Gods genade, we hebben ervan gezongen. Wat een wonder dat mijn ogen geopend werden en de Heer mijn hart heeft aangeraakt. Dat ik mocht gaan zien dat al mijn zonde en schuld, dat Hij daarvoor betaald heeft met zijn eigen bloed en leven. Je moet zo oppassen dat je niet aan die geweldige dingen gaat wennen, ook als christen. Het grote wonder van de verlossing. Wij vergeten zo vaak wat de Heere gedaan heeft. Israël had Gods almacht gezien bij de uitredding van Egypte. En ze waren nauwelijks op pad of ze waren het alweer vergeten. Ja, zo is de mens. Maar vergeet de Heer zijn volk dan ook? Laat Hij ze dan vallen? Zegt Hij dan: ja, zoek het dan maar uit als je je eigen weg wil gaan? Laat de Heer ons vallen als we Hem vergeten zijn of een weg opgaan die niet Gods weg is? En zegt Hij dan: zoek het dan maar uit als je toch die weg per se wil gaan? Nee, Hij wijst ons de weg. Hij bemoedigt. Hij voert de strijd voor ons. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En de grootste strijd is voor u en voor mij gestreden op het kruis van Golgotha. Waar de Heer Jezus de machten der hel heeft verslagen en over hen heeft gezegevierd. En omdat Hij overwonnen heeft, mogen wij overwinnen. Niet ik, niet u, Hij. Ik weet nog dat we vroeger een keer op een zoeklichttoodag waren. Het komt dan zo boven. En toen leed de oude broeder Theo Dikkes nog, daar heb u vast wel eens van gehoord. En toen liet hij een lied zingen, althans zo stond het op het blaadje. Wij zullen overwinnen, wij zullen overwinnen. En toen hadden ze het eerste lied gezongen en toen zei Theo: stop. Hij zegt: want dat doen we niet goed. Hij zegt: niet wij hebben overwinnen, we gaan zingen: Hij heeft overwonnen. Dat zijn dan van die dingen die blijven je bij, hè? En zo is het ook. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Israël moest stil worden. En toen ging God aan het werk, bij wijze van spreken. Stil worden voor de Heere is een houding van het geloof. Er staat in Job 37 vers 14... sta nou eens stil en let op Gods wonderen. Ja, als je maar rent en maar vliegt en maar bezig bent, dan zie je de wonderen van God niet. Nee, sta stil en let op Gods wonderen. Toen Israël stil werd, ging de Heere handelen. Als wij stil worden, Gaat de Heer aan het werk, gaat de Heer handelen. Trouwens, wat kon Israël doen? Konden ze die Egyptenaren vernietigen? Nee. Konden ze die immens hoge bergen, konden ze die afbreken? Nee. Konden ze de zee laten opdrogen? Nee. Wat kunnen wij doen als wij in omstandigheden zijn dat we geen kan? Toch ook niks? Ja, dat denken we soms wel, maar het is niet zo. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Als een mens stil wordt, dan komen de hemelse legermachten in beweging. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En weet u wat er dan gebeurt? Dat hebben we ook gelezen in vers 19 en 20. Toen verliet de engel Gods, ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat de Oud-Testamentische openbaring van de Heer Jezus is, die voor het leger uitging, maar hij ging voor het leger uit, zijn plaats en ging achter hen staan. Hij kwam tussen Israël en tussen de vijanden staan. En dan lezen we, het was voor de vijanden duister en voor Israël was het licht. Apart, hè? Dat zijn van die teksten, daar lees je dan zo overheen. Het was voor de vijand volkomen duister. En voor Israël was het licht. Dat is ook zo'n prachtig beeld van Gods wonderbare zorg voor ons. Hij neemt het voor ons op. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De wolkolom komt tussen ons en tussen de vijand. Voor de vijand is het duister. Maar voor Gods kinderen mag het licht zijn. En dat heeft hij verworpen. Verworven. Door zijn eigen bloed. En leven te geven. En dan wijst God een weg, Israël, door de zee. Waar mensen geen weg zagen, dan wijst God een weg. Waar Israël geen weg zag. Tuurlijk niet, water. Dan wijst God een weg. Waar wij mensen vaak geen weg zien. In ons verdriet vaak, in onze zorgen. In onze nood, in onze moeite. Daar wijst God een weg als wij op hem durven te vertrouwen. En wat zeggen de Egyptenaren dan in vers 25? Het laatste gedeelte. Laten we vluchten voor de Israëlieten. Want de Heere strijdt voor hen. En tegen Egypte. Mooi, hè? Als wij op de Heere durven te vertrouwen, dan is er een die voor ons strijdt en bidt. Tegen de vijand. Maar voor Gods kinderen. Lieve mensen, we leven in bizarre tijden. De Bijbel noemt het de eindtijd. En de machten der hel maken zich op voor een laatste aanval op het woord van God. Op de persoon van de Heer Jezus en op Gods kinderen. Ik las van de week bij ons in de krant, in het zware orthodoxe Elburg. Daar heeft een predikant afgelopen week, een orthodoxe predikant, een lesbisch stel getrouwd. Dat was 5 jaar geleden volstrekt ondenkbaar. Maar dan denk ik, hoe kun je nou een zegen vragen over iets wat God een gruwel noemt? Dat kan toch niet? Dan lap je het woord van God toch aan je laars. Misschien heb je het ook wel gelezen, de Wereldraad van Kerken had een bijeenkomst in Volos in Griekenland. En er is in de slotcommuniqué gezegd dat het een grote zonde is dat Israël bestaat. We raken Gods oogappel aan, hoor. We spelen met vuur. Nog geen 20% van de Nederlanders gaat op zondag nog naar een kerk. Ze weten het allemaal wel. Maar de geestelijke nood is nog nooit zo groot geweest. Dat kan ook niet anders. Als je je eigen weg kiest en niet de weg van de Heer wil gaan. En als het aan D66 ligt, dan zal binnenkort alles wat nog met christelijk te maken heeft verdwijnen in Nederland. Dat willen ze graag. Gods oordelen gaan komen over een wereld die hem heeft afgeschreven. Dat zegt mij de Bijbel. Maar daarvoor komt hij zijn kinderen halen. Want een kind van God komt niet in een oordeel. Oh ja, ik weet, er is ook weer hele alle discussies over. Predikanten en voorgangers die dat jarenlang verkondigd hebben, die zijn tot ontdekking gekomen dat ze zich toch vergist hebben. Nou, dan zijn we weer klaar. Mensen in de war brengen. Ja, wat moeten we dan nog geloven? Het woord van God moet je geloven. En niet wat een dominee zegt of wat ik zeg. Je moet het altijd toetsen aan het woord van God. Spreekt hij de waarheid? En als een voorganger niet de waarheid spreekt, dan moet hij wat anders gaan doen. Maar dat gaat om zielen van mensen. God heeft het verlangen dat mensen behouden worden. En zijn dienstknechten moeten de waarheid spreken. Gods oordelen gaan komen, echt. We leven nog in de genadetijd. Noach moest 120 jaar prediken. 120 jaar de boodschap van het evangelie. Bekeert u, want Gods oordelen komen. Ze hebben hem uitgelachen, doen ze vandaag ook. Maar ze kwamen. En God sloot de deur. Er was ooit eens een echtpaar in deze streken die zong: als God de deur sluit, ben je reddeloos verloren. Of ze het toen begrepen hebben, weet ik niet. Dat laat ik ook maar los, maar het is wel waar. En als je vandaag in je hart en leven niet aan de Heer Jezus geeft, ouderen, jonge mensen. En de Heer komt vanmiddag de gemeente halen, dan ga je niet mee. Ja, ik weet dat ik een ouderwetse prediker ben, maar ik kan het ook niet helpen, wat staat hier hoor. En daarom is de boodschap van de evangelieverkondiging nooit een vrijblijvende boodschap. En daarom hoop ik dat jullie allemaal de Heer Jezus kennen. Dat er een moment in je leven is geweest, dat je bent gaan zien wie in Gods ogen was. Nou, daar klopt er geen spaan van. Maar dat je ook mocht gaan zien de reddende genade door het offer en het bloed van de Heer Jezus. En hij wil dat je gered bent. Hij wil je zonde en schuld op zich nemen. Hij heeft ervoor betaald. En dan mag je God danken voor het wonder van zijn genade. Ik was gisteren een preek aan het lezen van Spurgeon over Lucas 16. En dan gaat het over de rijke man en de arme Lazarus. Die kent u allemaal wel. En dan staat er op een gegeven moment dat die man zegt: laat hij mijn broeders waarschuwen. Nou fijn, u kunt dat allemaal wel. En dan zegt hij op een gegeven moment: het is niet mogelijk dat iemand van ons naar hen gaat of iemand van hen bij ons komen. Er is een onoverkomelijke kloof tussen gered zijn en verloren zijn. Dit leven gaat voorbij. Ik weet niet of u het ook merkt, maar de tijd die vliegt. En we gaan met rassen schreden naar de eeuwigheid. En waar zul je dan zijn? Daar moet je echt over nadenken. Als je de Heer Jezus kent, dan zul je bij hem zijn. Maar als je de Heer Jezus niet kent, niet op hem vertrouwt, dan zul je in de eeuwige verlorenheid zijn. En Spurgeon leidt dat uit. En terwijl ik zat te lezen, liepen met een rilling over de rug. William Booth zei eens een keer tegen zijn student: ik wou dat jullie 10 seconden in de hel mochten kijken voordat je de stad inging. Hij bedoelde ermee te zeggen: zo erg is het als een mens verloren gaat. En juist omdat de mens gered had kunnen worden. En daarom ben ik zo dankbaar dat er een genadetijd is. En ieder die wil, mag komen. Dat is de blijde boodschap van het evangelie voor allen die hem nog niet kennen. En allen die hem wel kennen, hebben een geweldige opdracht gekregen. Die staat in 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom. Om wat te doen? Nou, dat staat er ook. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De vijand gaat ontzettend tekeer. Maar wij mogen iemand kennen die de vijand overwonnen heeft. Door het bloed van het lam. Laten we elkaar als gelovigen vasthouden. De duivel wil verwarring. Laten we vooral de Heer vasthouden en zijn woord lezen. Zoals hij Israël de weg wees, dwars door de zee, zo wil hij u en mij de weg wijzen. Ook vandaag, als we hem vast willen houden. Want de Heer zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Amen. We willen met elkaar danken. Ja, Heere, we willen u zo danken aan het eind van ons samen zijn voor uw geopenbaarde woord. Dat alles wat u met uw volk Israël gedaan hebt, dat u dat ook ter waarschuwing, ter bemoediging, ter lering voor ons hebt willen laten opschrijven. En zoals u Israël de weg wees, daar waar hun geen weg zagen, zo wilt u ook ons de weg wijzen. Want u bent dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. O Heer, we danken u dat u deze wereld niet hebt afgeschreven. En dat u ook vandaag nog mensen wil redden voor de eeuwigheid. Dat uw liefde uitgaat naar een verloren ziel, naar een verloren zondaar. En dat u alles gedaan hebt om mensen te redden. U hebt de hemel als het ware leeg gegeven. U hebt uw eigen kind gegeven. Dank u, Heer Jezus, dat u alles hebt gegeven. U hebt uw eigen bloed en leven gegeven. U had bij wijze van spreken niet meer te geven. U hebt alles gegeven. En daarom willen we zo bidden dat nog velen u ook vandaag mogen kennen. Heer, we bidden en hopen dat allen die hier zitten vanmorgen mogen weten dat ze eeuwig leven hebben in u. Want dat zegt uw woord toch. We willen zo elkaar aan u opdragen. We willen ook in het bijzonder bidden voor de dienst van vanavond voor onze broeder. Geef hem ook veel genade, Heer, bij het vertolken van uw woord. En wilt u zelf uw eigen woord uitwerken aan harten van mensen. Dank u voor het moment dat we hier mochten zijn. Dank u voor elkaar. Maar dank u bovenal, Vader, voor uw onuitsprekelijke gave van de Heere Jezus. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. Ons slotlied is Johan de Heer 133. En u begrijpt nu ook waarom. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. 1, 2 en 3. En dan staande na de zegen het vierde. Dus 1, 2 en 3 en na de zegen het vierde.
Thank you.
de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het woord zeggen, kom, en wie dorst heeft, komen en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En dan mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven totdat Jezus komt. En we hem zullen zien in glorie en heerlijkheid. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Amen. We zingen nog het vierde. Thank you.